BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Goed dat je weer naar ons luistert. Luistert naar het programma voor de slimme belegger. We zijn hier elke werkdag bij jou van 6:30 tot 7:00 op BNR. Maar sowieso elke dag ook als podcast in je favoriete podcast-app.
Zeker. Jelle, ik moet wat opbiechten.
Nou?
Ik roep dus al een hele tijd lang tegen alle luisteraars, zeg ik, je moet je abonneren. En ik was vandaag even BNR Beurs aan het opzoeken in mijn eigen podcast-app. En toen kwam ik erachter dat ik zelf niet eens geabonneerd ben. Dat heb ik vandaag gedaan. Dus mocht je als luisteraar denken, oh, ik ben geabonneerd, check dat nog even. En is dat niet het geval, doe dat dan meteen.
Ja, heel goed. Wees geen Wesley.
Precies.
Het is de eerste dag van februari, op de dag dat de AEX 0,3% hoger sloot. Net onder de 748 punten. De aandelen die vandaag opvielen op het Damrak. Adyen en Signify ruim 4% erbij. En Philips won deze dag weer wel en won 1,7%.
Maar wat mij in ieder geval echt opviel was Snap. Want ja, op dit moment is dat aandeel 14% onderuit gegaan.
Ja, bizar.
Heeft alles te maken met de kwartaalcijfers. Maar vooral de outlook, of moet ik zeggen, het gebrek daaraan.
Ja, dat durven ze niet echt.
Nee, ze durven niet echt vooruit te kijken. Het enige wat ze zeggen is over het lopende kwartaal. En dan zie je eigenlijk dat er misschien voor het eerst een omzetdaling is. De huidige cijfers. Ook nauwelijks groei op dit moment. En er is zelfs sprake van een verlies. We gaan het er zo uitgebreider over hebben met onze gast, Justin Blekemolen van Linksbeleggen. Justin, goed dat je er bent.
Zeker, ja, leuk om hier aanwezig te mogen zijn.
Dat geldt ook voor ons. Even kort, want zo dus uitgebreider, maar ben jij ook geschrokken van die cijfers van Snap?
Nou, ik ben sowieso nooit heel erg te spreken over het bedrijf Snap. Maar de cijfers op het vierde kwartaal die waren niet echt heel erg ernstig. Maar inderdaad, de outlook, dat was niet best.
Ja, en bij wie het ook niet lekker ging is Gautam Adani. Wie kent hem niet, wou ik zeggen. Ken jij hem?
Nee, moet je me even bij helpen.
Nou, die was de rijkste man van Azië. Die heeft een gigantisch conglomeraat. Maar vanwege een shortseller rapport is de beurskoers van zijn bedrijf enorm weggezakt. Dus hij stond op een gegeven moment op plek 3 van de rijkste mannen van de wereld. Die titel die is hij nu kwijt.
Ja, dat is niet meer.
Nee, dat niet alleen. Als klap op de vuurpijl staat zijn grote rivaal nu ook nog boven hem op die ranking van rijkaards. Dus die heeft geen lekkere dag en week, zou je kunnen zeggen.
En die man kwam uit Azië, zei hij, toch?
Ja.
India, geloof ik.
India.
Ja, ik zag trouwens ook nog wat opvallends in Azië, in China. Gaat over ChatGPT. Die enorme gekte rondom die chatbot. Want dat is nu ook in China geland. Daar is een legertje kleine beleggers die Chinese AI-aandelen een enorme boost geven. Ik zag dat verschillende aandelen 60% hoger staan dan aan het begin van het jaar.
Het moet zich nog gaan bewijzen.
Het moet zich gaan bewijzen. En ook heel veel van die bedrijven die hebben al gezegd, nou ja, we maken nog heel veel verlies. We verwachten er op de korte termijn nog niet te veel van. Maar die boodschap die hebben de beleggers dan even gemist, denk ik. Of ze nemen alvast het aandeeltje voor de lange termijn. Kan natuurlijk ook.
Dat was natuurlijk allemaal. Het verhaal van de dag was natuurlijk inflatie. Werd vanochtend wakker met een pushbericht dat die inflatie gedaald is. Nou, dat is goed nieuws. CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen die denkt zelf dat het prijsplafond heeft geholpen, dat gegeven, dat de overheid heeft ingegrepen in de energiemarkt.
Ja, maar jij zegt, dat is goed nieuws.
Ja.
Maar dan sta je bij de Albertijn to go en dan reken je een bolletje met kaas af, betaal je 2,50 en dan is dat goede nieuws eigenlijk al meteen weer weg. Want die prijzen zijn gigantisch natuurlijk.
Ja, precies, dat wilde ik nog zeggen, want er is inderdaad ook slecht nieuws te melden, zegt Edin Mujagic. Die voedselprijzen die stijgen en dat gaan we met z'n allen merken.
Dat hoofdinflatiecijfer gaat zakken, maar je gaat inflatie op meer gebieden tegenkomen. Wij hebben het ooit slow motion inflatie genoemd. Het gaat in steeds meer goederen zitten, het gaat in steeds meer diensten zitten. Dat hoofdcijfer gaat omlaag dankzij de gunstige bijdrage uit de energiehoek. Maar het slechte nieuws is, je merkt inflatie nu op veel meer terreinen.
Ja, ik ben net verhuisd, dus ik sta heel vaak in grote bouwmarkt. Ik zal de naam niet noemen, die ben ik aan het sponsoren. Maar dat is eenmalig. Maar ja, wat je wel echt altijd merkt, dat zijn helaas die dure boodschappen.
Sleurt Snap zijn concurrent mee in de vrije val? Je hoort het zo.
Eerst de inflatie, ook de Europese inflatie, zakt forser dan verwacht tot 8,5% in januari. Voor de derde maand op rij in daling. Ja, Justin, hoe komt het dat die inflatie blijft dalen?
Ja, je hoorde het net al even. Het zit hem vooral in die energieprijzen, je zou het niet zeggen. Maar energie was in december nog goed voor een stijging van 25%. En in januari lagen de prijzen zo'n 17% hoger. Inflatiecijfers natuurlijk een jaar op jaar mutatie. Mm-hmm. En dat, ja, dat zag je natuurlijk ook al terug op de financiële markten. Brent olie noteerde in januari ongeveer tussen de 80 en 90 dollar per vat. Nou, ongeveer hetzelfde niveau als een jaar geleden, dus januari 2022. Gasprijs is natuurlijk helemaal ingestort. Merk je ook nog niet op de energierekening. Dat is nog niet volledig doorberekend. Maar de gasprijs lag in januari dit jaar 60% lager dan een jaar geleden. Ja,
bizar. Het gaat hier elke dag bij BNR over de inflatie. Is het bij linksbeleggen ook zo dat jullie het elke dag over dat grote thema hebben?
Ja, is zeker een belangrijk onderwerp. En ook zeker, ik schrijf dagelijks een morningcall voor beleggers. En daar komt het inflatiewoord bijna dagelijks wel voorbij.
Je kan het bijna niet meer horen.
Nee, je kan het niet meer horen, nee. Ja, anders dan normaal ontbreken de Duitse inflatiecijfers. Reden technische problemen. Hoe moet je daar als belegger mee omgaan? Is dat nog...
Het is vrij opvallend, maar ik maak me er niet al te grote zorgen over. Ik heb even gekeken naar die cijfers. Het Nederlandse inflatiecijfer lag op 8,4%. Mm-hmm. En eigenlijk het hele vorig jaar, elke maand, zaten de Duitsers daaronder. Dus was de inflatie iets lager. Nou, ze hebben gezegd 8,5% hebben ze berekend. Een schatting gemaakt van de Duitse inflatiecijfers. Nou, als ze dan weer onder het Nederlandse inflatiecijfer liggen, verwacht ik niet dat het inflatiecijfer veel hoger dan die 8,5% uitkomt. En wellicht zelfs iets lager.
Maar tegelijkertijd is wel de grootste economie van Europa die even hier niet in de cijfers zit.
Nee, zeker. Dat is ook zo. Een derde van de Europese economie inderdaad is Duitsland goed voor. Maar ze hebben wel een schatting proberen te maken. Dat doen ze natuurlijk ook aan de hand van producentenprijzen. Mm-hmm. Die vielen ook al iets terug. Dus eigenlijk maak ik me niet al te veel zorgen.
Nee, dus en dit is de week van de rentebesluiten. Die inflatie die daalt dus nu. Maar denk je dat dat voldoende is voor de ECB om de rente ook met een kleinere stap te verhogen? Of heeft dit geen...
Nee, dat denk ik echt zeker van niet.
Waarom niet?
De kerninflatie die kwam ook nog boven de 5% uit. En de ECB heeft natuurlijk als doelstelling dat die rond de 2% moet noteren. Mm-hmm. Dus dan hebben ze nog wel even te gaan. En bovendien, er ligt ook gewoon wel wat ruimte om nog wat verder te verhogen. De ECB heeft eigenlijk pas sinds afgelopen zomer de rente verhoogd. Staat nu op 2%, het belangrijkste rentetarief, mm-hmm. De depositorente. En de Fed verhoogt zometeen naar 4,5%. Er ligt ook wel gewoon wat ruimte als je kijkt naar de economie. De werkloosheid in de eurozone is nog historisch laag, 6,6%.
Nou, dat geeft inderdaad ruimte. En die kerninflatie waar je het net over had, want dat is wel belangrijk om te noemen, dat is dus de inflatie zonder bewegelijke dingen.
Zonder voedsel als energieprijs. Ja.
Maar als je daarnaar kijkt, want we hadden het net over een daling, maar pak je alleen die kerninflatie, 5% is dat ongeveer, maar dat blijft ongeveer gelijk. Daar zien we die daling helemaal niet.
Nee, klopt. En daar ligt ook wel een gevaar, want dan zou je kunnen zeggen dat de andere prijzen, dus die niet zo bewegelijk zijn, dat noemen ze dan sticky zijn. Hè? Dus die blijven dan misschien toch wel hoog hangen. Maar er is ook wel wat goed nieuws, want als je kijkt op maandbasis, dan zagen we de kerninflatie zelfs dalen met 0,8%. Dus op maandbasis, de afgelopen maanden, zie je de prijzen wel iets zakken van de hoge niveaus.
BNR Beurs.
Ja, blik op Wall Street, rode borden aan de andere kant van de plas, Dow Jones. Op dit moment een procent in de min. Nasdaq verliest 0,3%. S&P 500 0,5%. Over rood gesproken. De rentebesluit van de Fed vanavond met rood omcirkeld in de agenda's. Fed verhoogt naar verwachting de rente met 25 basispunten. Ja, we gaan jou overal over bevragen. Eerst de ECB, nu over het Fed-besluit. Weer een verhoging dus, is de verwachting. Wanneer is het welletjes geweest daar in de Verenigde Staten, denk jij?
Nou ja, dat kan je ongeveer terugzien in het dotplot. Hè. Dus dat zijn de verwachtingen die de Fed heeft geschetst. Maakt ze ook één keer in zoveel tijd bekend. En daar zie je toch wel dat ze mikken op een rentepercentage van zo'n 5%. Dus dan zou je kunnen zeggen, er komen er nog 3 keer een kwartje bij.
Ja, en dan zijn we er wel...
Ja, dat is in ieder geval wat de Fed aangeeft. De markt gelooft het echter niet. Je ziet dat de markt eigenlijk wat pessimistischer is. Misschien wel optimistischer zou je beter kunnen zeggen. Zij denken dat de rente eigenlijk misschien niet eens die 5% haalt. En dan ook al heel snel in de tweede helft van het jaar weer wordt verlaagd. Terwijl juist Jerome Powell al een aantal keer heeft gezegd: nee, dat gaan we zeker niet doen. We gaan die fout niet nog een keer maken. We gaan die rente een lange tijd hoog houden.
Ik las die verwachtingen en er wordt altijd heel erg natuurlijk naar gekeken. De manier waarop die centrale bankiers communiceren. Dat is natuurlijk elk woord wordt op een goudschaaltje. Hoe zeg je dat? Er wordt heel erg gewogen. Dat is bij Jerome Powell zo. Dat is bij Christine Lagarde zo. Is het dit keer nog veel meer dan, ik zie jou knikken, dan de vorige keren?
Nee, zeker. Hij zal zijn woorden weer zorgvuldig moeten uitkiezen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat hij duidelijk maakt aan de markt dat de rente een langere tijd hoog gaat blijven. En ik denk dat dat ook veel belangrijker is. Niet hoe hoog gaat die rente uiteindelijk worden, maar hoe lang gaat die ook op een hoog niveau blijven.
Maar geloven die markten Powell nog? Vertrouwen ze hem nog?
Nou ja, dat is natuurlijk na de laatste jaren wel wat lastiger geworden. En je ziet ook opvallend sterk herstel. Hè? De afgelopen maand, januari, een van de beste beursmaanden in jaren. Dus ja, het kan zomaar even een belangrijk moment worden vanavond. Welke woorden hij kiest. En waarschijnlijk wordt best wel veel volatiliteit verwacht.
Er was nog één ander ding waar beleggers vandaag naar keken op Wall Street. Dat banenrapport van ADP. De afgelopen tijd zagen we natuurlijk massale ontslagen. Vooral de techhoek, Google, 12.000. Ontslagen, Microsoft 10.000, Amazon 8.000. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan, maar het gaat om tienduizenden in die techsector. En dan zal je misschien denken, ja, dat wordt een bloedbad met hoog oplopende werkeloosheidscijfers. Maar ja, even terug naar de realiteit dan. Hoe waren die cijfers in het echt?
Nou ja, dit is het voorproefje van het banenrapport van loonstrookjes verwerken ADP. Je zag wel dat veel minder banen waren bijgekomen dan verwacht. Maar ja, daarbij werd wel gewezen op een aantal weersomstandigheden. We hebben eind december, begin januari, hebben we wat sneeuwstormen gezien in de VS.
De boosdoener.
Ja, dat zeggen ze wel. Maar ja, het moet nog maar blijken hoe die definitieve cijfers zijn. En dat zien we op vrijdag. Dan maakt de Amerikaanse overheid de definitieve cijfers bekend. Krijgen we ook het werkloosheidspercentage. Maar ja, over die ontslagen. Ja, ik vraag me af in hoeverre je dat nu al terug gaat zien. Gaat natuurlijk wel een aantal maanden overheen voordat iemand daadwerkelijk ontslagen is.
Maar jij zegt, er komen minder banen bij dan verwacht. Is dat dan de eerste aanwijzing, het eerste signaal dat die arbeidsmarkt begint af te koelen in Amerika?
Ja, dat zeker wel. Want ja, als ze de mensen uitgooien, dan worden er zeker geen nieuwe mensen aangenomen. Dus dat is wel het eerste teken.
En dat is dan weer goed nieuws voor die Amerikaanse centrale bank.
Zeker, en dat zie ik dan ook als een reden dat de Fed vanavond zal besluiten de rente met slechts 25 basispunten te verhogen. Want ja, de arbeidsmarkt en de inflatie koelen wat af.
Ja, nog even wat opvallende aandelen. AMD staat bijna 9% in de plus. En als we kijken naar Dallas, WestRock Company 15,6% naar beneden. En EA, Electronic Arts, 12,1%. Dat heeft volgens mij te maken met tegenvallende kwartaalcijfers.
Ja, AMD juist goede cijfers.
Ja.
En Snap.
BNR Beurs.
Jij bouwde even de spanning op.
Ja, ik bouwde. En Snap. En dan komt die springt er natuurlijk ook uit in negatieve zin. We zijn het aan het begin van de uitzending al, staat op dit moment bijna 14% lager. In de nabeurshandel, want gisteravond laat kwamen ze met cijfers. Toen zagen we dat aandeel al instorten. Toen tikte het bijna zelfs een min van 15% aan. Het bedrijf zag de langzaamste kwartaalgroei ooit, maakt verlies. En voor dat lopende kwartaal verwacht Snap zelfs dus voor het eerst die omzetdaling. Waar zit nou die grootste zorg van beleggers, Justin?
Nou ja, die beleggers zien natuurlijk ook die economische onzekerheid. En dan zie je toch dat bedrijven advertentiebudgetten wat verlagen. En daar heeft Snap naar eigen zeggen al last van. En ze maken zich dan ook zorgen over de komende maanden. In zoverre zelfs dat ze geen outlook meer durven af te geven.
Hebben er zelf geen vertrouwen in dan?
Nee, dat zou je wel kunnen zeggen. Wel opvallend, in de investor letter kwam uiteindelijk toch wel een soort van werd toch wel een soort van verwachting uitgesproken. En dan werd toch wel rekening gehouden het lopende kwartaal met een omzetdaling van 2 tot 10, tot misschien wel 10%.
Ja, een omzetwaarschuwing. En heeft Snap ook iets gezegd over hoe dat ze dat proberen tegen te gaan, zoveel mogelijk te beperken? Hebben ze een soort van strategie om zich hier weer uit te worstelen?
Ja, er is natuurlijk heel veel concurrentie op dat vlak. Hè. Adverteerders kunnen kiezen uit Facebook, Google, Instagram, noem maar op. En Snap probeert zich te onderscheiden door heel erg in te zetten op dat augmented reality. Vorige zomer hebben ze ook een betaald abonnementsdienst gelanceerd.
Premium abonnement.
Een premium abonnement. Ja, voor een paar dollar per maand krijg je dan extra functionaliteiten. Nou, daar hebben ze al 2 miljoen betalende abonnees mee weten te strikken.
Dat is meevallen.
Ja, dat ziet er op zich wel goed uit. Er is wel wat zicht op groei. Maar ja, verder moeten ze het hebben van die advertenties. En bedrijven kunnen dan ook bedrijfsprofielen aanmaken en bijvoorbeeld hun webwinkels verbinden met de app.
Jij zei begin van deze aflevering, ik ben niet zo'n fan van dit bedrijf.
Nou ja, meer van de cijfers eigenlijk. Zeg maar, het is niet winstgevend. En ja, ik zie er niet zo heel veel in, zeg maar, als belegging tenminste.
Het is al jaren een probleem, toch? Echt een bedrijf met problemen.
Ja, ik moet zeggen, nee, ik gebruik het dus wel nog heel erg. Oh. Maar dan ben ik misschien wel bijna een boomer, zeg maar, op dat gebied. Want iedereen om me heen zit aan de TikTok. Ja. Maar ja, ik zit nog in Snapchat. Maar ja, dat zie je niet terug in de cijfers, want erg verliesgevend.
Nou, wat je wel terugziet, is TikTok, want dat speelt ze ook parten.
Ja, zeker. Ja, en daar heeft iedereen last van. Niet alleen Snap, maar ook zeker Instagram heeft daar al meerdere malen, zeg maar, de moederbedrijven, Meta, het oude Facebook, heeft er al meerdere malen op gewezen.
Want jij zei net, ze zijn natuurlijk erg afhankelijk van advertenties. Ja, het is gewoon een advertentiebedrijf in een social media medium verpakt. Maar dat geldt ook voor andere bedrijven. Meta, Alphabet, die komen later met cijfers. Meta vanavond, Alphabet later deze week. Maar ja, goed, die stijgende inflatie, die jaagt die adverteerders weg. En dat betekent dat ook die andere bedrijven, die moeten eigenlijk, hebben steeds kleiner advertentie. Die moeten steeds kleinere advertentiebudgetten, daar moeten ze mee om kunnen gaan. Hoe proberen die andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Alphabet, dan die adverteerders binnenboord te houden?
Ja, die gaan het ook wat lastiger krijgen. We hebben natuurlijk ook hele goede jaren achter de rug. 2021 was best wel goed voor die bedrijven. Enorme omzetstijgingen. Alphabet, die heeft er iets minder last van. Je kunt daar namelijk iets gerichter adverteren op zoektermen bij Google. Instagram en Facebook zullen daar toch wel meer last van gaan krijgen. En bovendien hebben die bedrijven ook last van die strengere regelgeving, privacyregels die Apple heeft ingevoerd.
Ja.
Want die heeft het voor de apps moeilijker gemaakt om doelgericht te adverteren en het succes van die advertentiecampagnes te meten. En daar heeft Facebook al behoorlijk last van gehad, ook het afgelopen jaar al.
Ja, dan zag ik nog wel wat grappigs. Iets wat Alphabet in ieder geval probeert te doen. We hadden het net al over TikTok, die ook flink aan de weg timmert. Alleen YouTube en Instagram, die hebben sinds kort ook allebei een soort van TikTok-rivaal. YouTube heeft Shorts, Instagram Reels. En volgens mij sinds vandaag probeert YouTube de makers van die korte filmpjes, want dat zijn het, weg te kapen bij bijvoorbeeld TikTok door ze een hogere vergoeding te geven. Want ja, zonder content geen nieuwe gebruikers. Gaat dat helpen, denk je?
Ja, dat hadden ze volgens mij een paar maanden geleden al aangekondigd. Ja, vandaag dus ingegaan. Ja. Oké, nou ja, op korte termijn denk ik dat het lastig gaat worden. Je ziet toch wel dat mensen gehecht zijn aan zo'n medium. Mensen zijn misschien wel zelfs verslaafd aan TikTok. Maar als die vergoeding hoog genoeg is en op zich Alphabet, Google kan best wel diep in de buidel tasten. Ja, dan kan je mogelijk wel wat contentmakers over de streep trekken. En dan ligt daar wel ruimte. Maar voorlopig denk ik wel dat het lastig gaat worden als je bijvoorbeeld YouTube Shorts gaat vergelijken met een TikTok. Ja, het is niet zo eenvoudig om zo'n YouTube Short even door te sturen naar een paar vrienden. Terwijl daar juist de succesformule ligt van apps als TikTok en Instagram.
Nou, je zegt terecht, ze hebben diepe zakken. Je moet toch wel heel veel geld weer gaan uitgeven aan die contentmakers. Dat zijn degenen die als enige, lijkt me, de geld aan gaan verdienen in het begin, of niet?
Ja, dat denk ik ook. Dat in het begin moet er geïnvesteerd worden en dan moet dat later zijn vruchten gaan afwerpen.
Dat is ook iets waar beleggers naar kijken. Want de afgelopen maanden zijn we erachter gekomen dat het elke keer om die kosten gaat. Daar wordt nu extra op gelet. En als je dan weer bakken met geld uit gaat geven aan leuke meisjes en jongens die filmpjes gaan maken, even gezegd.
Ja, maar Google heeft natuurlijk ook een hele hoop personeel op straat gezet. Dus kunnen ze daar weer van investeren.
Hebben ze op deze manier zijn aan geld gekomen. Hey, hoe goed slaagt Alphabet, dus de eigenaar van YouTube, erin om gebruikers naar hun platform te lokken? Doen ze dat voldoende, vind jij?
Nou ja, als je kijkt met Google hebben ze natuurlijk een bijna monopolie te pakken. Maar als je kijkt naar YouTube, is dat toch wel lastig gebleken. Ze hebben natuurlijk dat al best wel lang geleden toen gekocht. En dat is pas sinds een aantal jaren levert dat ook geld op. Ook pas sinds 1-2 jaar kan je natuurlijk ook een abonnement nemen op dat YouTube. Maar ja, die exacte cijfers, hoeveel mensen dan een abonnement hebben op YouTube, dat maken ze niet bekend.
Nog even één ding over Snap, voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Even Spiegel, die CEO, die heeft gezegd, ik kom uiteindelijk met nieuws. Ik doe een onderzoek waar dit bedrijf naartoe moet. Eind van de maand weten jullie meer. Wat vind je daarvan? Dat hij even de tijd ervoor neemt?
Ja, nou ja, dan laat je beleggers in ieder geval in gewissen. Dus zeg maar, dat, ik denk dat dat voor de koers niet heel erg lekker is. Maar,
nee, ja. Dat blijkt.
Ja, ik ben benieuwd.
Min 13 nu.
Het een na het andere bedrijf smijt met geld om aan personeel te komen. Meer salaris, meer vakantiedagen, meer tijd voor extraatjes. Allemaal meer. Hebben wij hier niet gemerkt bij BNR?
Nee, maar... nou, we kregen wel een mail. We kregen er wat extra's bij dit jaar. Een beloning.
Intel doet het helemaal anders. Daar moeten managers tot wel 15% van hun salaris inleveren. En de topman zelfs een kwart. Komt omdat de concurrentie voor Intel te stevig is. De vraag naar PC's te mager. Gevolg winst weggevaagd en de reserves aangevreten.
Dus de mensen bovenaan die moeten geld inleveren. Ja. Dus pas maar op, Jelle, want jij bent hier natuurlijk ook heel belangrijk. Straks moet je ook nog loon inleveren.
En wat vind jij van deze stap?
Nou ja, ik vind dat het een goed voorbeeld. Nou, hij heeft natuurlijk misschien het idee een beetje gestolen van Apple. De CEO van Apple heeft ook al wat
ingeleverd.
Nou, we hebben natuurlijk veel massa-ontslagen gezien bij Big Tech, maar ook andere bedrijven. Maar ja, het salaris verlagen en het talent in huis houden, ja, dat kan het alleen maar aanmoedigen. Maar ja, dat deze topman zijn salaris inlevert is natuurlijk een nobel gebaar. Maar hij zal in 2022 of in 23 nog steeds $25 miljoen binnenhalen. Dus ja, we hoeven geen medelijden met deze man te hebben.
Precies, we moeten het even in perspectief plaatsen. En hoe kijken beleggers hierna? Is dit zeg maar een soort van zoenoffer? Want ze kwamen vorige week met zwaar teleurstellende kwartaalcijfers. Is dit om te laten zien van hallo, we doen ook echt wel wat?
Ja, maar dat werd niet echt gegeten hoor door beleggers. Want ik zag de koers openen iets lager, ging toen iets hoger. Dus niet echt een uitbundige reactie. Verandert ook eigenlijk weinig voor beleggers. Vorige week hebben ze het bij die cijfers al aangegeven dat ze het dividend willen handhaven. Dus ja, mogelijk zijn die salarisverlagingen wel nodig om dat dividend te kunnen handhaven.
Maar jij zegt ze hebben het trucje een beetje van Apple gestolen. Beleggers reageren niet echt op, maar ik kan me ook voorstellen dat het misschien wel een risico is. Want ja, minder hoge lonen jaagt misschien wel werknemers juist weg. En dan lopen ze over naar de concurrent.
Ja, dat zou kunnen. Ik moet wel zeggen, de lonen bij dit soort big tech bedrijven zijn altijd wel echt extreem hoog hoor. Als je,
maar dat vinden die topmensen niet erg hoor, dat die heel hoog zijn.
Nee, de topmannen niet. Maar ik moet ook zeggen, het personeel wordt ook wel ruimhartig beloond hoor. Ook als je kijkt naar vertrekregelingen bij Alphabet, die zijn zeer goed. En als we het nog even over Snap hebben, daar krijgen krijgt het personeel echt veel aandelen uitgekeerd. Volgens mij krijgt het gemiddelde personeelslid per jaar $200.000 aan aandelen. Dus
ja, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, inderdaad.
Heel kort, moeten meer bedrijven de salarissen gaan verlagen?
Het is beter dan massa-ontslagen, denk ik.
En dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. Het wordt de dag van de centrale bankiers. Niet alleen kan er gereageerd worden op het besluit van de Amerikaanse centrale bank, ook komt de Britse centrale bank en de ECB met hun besluit. Christine Lagarde en consorten zullen naar verwachting met een renteverhoging komen. 50 basispunten erbij, net als in december. Maar de tekst en uitleg na afloop, die is het meest spannend. Want wat wordt de koers van Frankfurt? Wordt de verhoging wat gematigder, nu de inflatie in Europa lijkt te dalen? Verder zijn er kwartaalcijfers van eigen bodem, dit keer van ING. Analisten die zijn optimistisch over de resultaten van de bank. Sommigen verwachten dat ING met een flink aandeleninkoopprogramma komt van wel €2 miljard. Dit jaar gaat het lekker met de beurskoers van ING. Ruim 14% erbij voor het aandeel. Tot slot ook cijfers voor de diehard autofans, zoals de ons zo geliefde Bas van Werven. De autoverkopen uit Frankrijk, die komen uit.
En dit was hem, BNR Beurs. Bedankt voor het luisteren. En dankjewel, Justin Blekemolen van Linksbeleggen. Fijn dat je er was, de allereerste keer dus.
Ja, goede jas.
Ja, nee, dankjewel voor de uitnodiging. Ik kom graag nog een keer terug.
Heel goed.
Dat is fijn. Maar we stoppen hier nog niet helemaal, want we hebben natuurlijk die dagelijkse tip. En jij schrijft elke dag mee, Jelle.
Ja, zeker.
Ja, ze komen uit het onvolprezen boek van Corné van Zijl. De 365 tegeltjes wijsheden voor de belegger. En vandaag eentje voor de techbeleggers die luisteren.
Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
Ja, dank dus voor het luisteren. Tot morgen. En dan gaan we dus kijken naar het rentebesluit van de ECB. Daar zijn alle ogen gericht op Frankfurt, op Christine Lagarde en consorten. Ook een beetje op de Britse Centrale Bank. Laten we de Britten niet vergeten. En daar gaan we het dan morgen uitgebreid over hebben.
Ik heb er zin in. Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.